Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jongbeleggen, de podcast. Ik ben Minou.
En ik ben Pim.
En we gaan verder in deze aflevering over kwaliteitsbedrijven. En in het bijzonder gaan we je echte handvatten geven over hoe je ze kunt vinden.
Ja, en daarvoor hebben we één supergoede gast. Pieter Slegers van Compounding Quality.
Eerst hebben we het over zijn definitie van een kwaliteitsbedrijf.
Ja, en hij legt uit hoe hij uit wereldwijd 60.000 beursgenoteerde bedrijven de pareltjes weet te vinden.
Ja, en daarvoor combineert hij allemaal bewezen strategieën waardoor je denkt, ja, dit kan bijna niet fout gaan.
Ja, zo'n soort van numbers game. Ja. Deze moet je echt luisteren als je geïnteresseerd bent in investeren in kwaliteitsbedrijven.
Daar gaan we. Pieter Slegers, fijn dat je er bent.
Heel erg bedankt voor de uitnodiging.
Nou ja, fijn dat je wilde komen, helemaal uit België. We hebben je uitgenodigd om ons bij te staan in onze zoektocht naar kwaliteitsbedrijven. Gaan we straks uitgebreid over hebben. En voordat we deze aflevering überhaupt beginnen, is het misschien goed om te zeggen, luister even naar de afleveringen die hiervoor zijn geweest, lieve luisteraar, want we gaan helemaal door op dat beleggen in kwaliteit dus. En daar hebben we het al best wel uitgebreid hier en daar over gehad.
Ja.
En voordat we echt gaan beginnen met deze aflevering, eerst nog even een kleine huishoudelijke mededeling, hè, Pim?
Het is wel goed om even te melden dat de prijzen van PDT en ook daarbij de community vanaf 1 maart omhoog gaan. En dan alleen het jaarabonnement. Want die gaat naar €75. De prijs is nu €60. Dus dat is een prijsverhoging. De maandabonnement blijft wel hetzelfde.
Dus dat blijft €57.
Dus eigenlijk wat er gebeurt is dat de korting van het jaarabonnement wat wordt verlaagd. En dat wordt nu naar 10 maanden. Dus je krijgt 2 maanden korting als je een jaarabonnement neemt.
Ja, maar als je al abonnee bent, dan blijf je abonnee ook gewoon.
Ja, dus het is voor nieuwe abonnees. Dus overweeg je om PDT te gebruiken. Of wil je het een keer proberen, dan is het. Doe dat dan voor 1 maart, want dan ga je nog mee met de oude prijs. En voor de rest die al klant is, daar, die merken niks.
Ja, ja. En het is niet omdat jij zoveel zin hebt om te gaan zitten graaien, maar er was nou eenmaal inflatie, hè?
Ja, we hebben eigenlijk voor gekozen om het op deze manier een lichte prijsverhoging te doen voor nieuwe klanten. We hebben toch ruim 18% inflatie gehad en dat merken wij ook wel. Maar we willen wel graag een product blijven maken voor alle particuliere beleggers. Dus we proberen met deze kleine verhoging het een beetje te compenseren. Ik denk dat we nog steeds heel betaalbaar zijn. In de 4 jaar tijdsproduct ook gigantisch ontwikkeld. Dus,
ja, nog steeds komen er nieuwe features bij.
Elke 2 weken komen we met een update. Dus ik denk ook wel dat je nog steeds heel veel waar voor je geld krijgt. En voor alle mensen die het in het verleden keer hebben geprobeerd, maar het was nog niet helemaal naar wens. We hebben voor iedereen die in het verleden heeft geprobeerd opnieuw een proefperiode klaargezet. Dus je kan dat nu nog een keer in 7 dagen
weer proberen. Oké, ja. Nou goed, dat moest even uitgelegd worden. Dan kunnen we nu echt beginnen. Pieter, ik zei al, leuk dat je er bent. Je bent de oprichter van Compounding Quality. En als ik dat moet omschrijven, dan kan ik het best denk ik een online merk noemen. Je hebt een website, je hebt heel veel volgers op social media. In totaal bijna 400.000. Je hebt een nieuwsbrief met 340.000 abonnees. Je bent zeer aanwezig op X. Wordt ook gevolgd door mensen als Jeff Bezos, heb ik gezien. Geeft presentaties. En dat is nu jouw werk, hè?
Ja, klopt. Dus dat is wat ik nu fulltime doe. En de naam Compounding Quality, die vat het goed samen, denk ik. Dus enerzijds compounding, de kracht van de samengestelde interest. En anderzijds quality, dus kwaliteit. Dus de voornaamste insteek of de voornaamste focus ligt echt wel op het beleggen in die kwaliteitsbedrijven. En zo hopelijk in ieder geval een mooie return te creëren.
Nou, en daarom zit je ook hier. Kwaliteit, dat is wat de klok slaat momenteel ook bij ons. En het is wel een grappige draai die jij hebt gemaakt. Want je was eerst een professioneel investeerder. Je was analist / fondsbeheerder. Daar heb je vorig jaar, of ja, 3/4 jaar geleden ongeveer, de brui aan gegeven om deze move te maken.
Klopt. Dus afgelopen zomer, de zomer van 2023, ben ik gestopt bij die Antwerpse vermogensbeheerder en ben ik volledig op mezelf begonnen. Dus volledig die richting op compounding quality. Wel, waarom
Ja.
Vroeger als kind zei ik altijd wel, ik wil graag leerkracht worden. Ik wil graag mensen iets bijbrengen. Dus ook bij mijn universitaire studies, die voor die splitsing gestaan, gaan we die passie voor de beurs volgen of de passie voor het lesgeven. Mm-hmm. En met compounding quality probeer je nu een beetje beide tegelijk te doen. Dus bezig zijn met de beurs, die passie voor de financiële markten opvolgen. En anderzijds, ja. Alles zo begrijpbaar mogelijk, zoals jullie ook zeer goed doen, denk ik. Alles zo begrijpbaar mogelijk uitleggen om die kennis proberen over te dragen naar anderen. Ja. En anderen te helpen om betere beleggingsbeslissingen te nemen.
Ja, ideaal in dat opzicht. Maar wat ik ook begreep is dat het ook een beetje een mismatch was met hoe de industrie belegt en waar Wall Street dagelijks mee bezig is en hoe jij het beleggen daadwerkelijk voor je ziet en waar het echt om zou moeten gaan.
Ja, klopt. Dus wat je wel ziet in de industrie is dat af en toe wordt er iets te vaak, naar mijn mening, op korte termijn gedacht misschien. Wel, als je naar de cijfers gaat kijken, en misschien gaan we het daar straks ook nog over hebben, eerlijk is eerlijk, 90% van alle professionele beleggers, maar ook de retailbeleggers, dus de particuliere beleggers, die doen het slechter
dan de markt
gemiddeld. Ja. Nu, hoe kan je wel het verschil maken? Mijn inziens is echt uitermate focussen op de lange termijn. Dat is ook wat een Warren Buffett doet, die iedereen kent, een Terry Smith of een François Rochot, wanneer we over kwaliteitsbeleggen spreken. En als je echt in tientallen decennia gaat denken, in plaats van kwartalen, en altijd focust op het grote plaatje, wel, ik denk dat dat heel belangrijk is om goede beleggingsbeslissingen te nemen.
Ja, ik heb ook gekeken naar jouw profielfoto op X. Dat is ook een Warren Buffett. Veel mensen zouden hem toch, denk ik, beschrijven, als ze hem niet zo heel goed kennen, als een value-investeerder, toch?
Ja, klopt. Voor mij, maar uiteraard, ik spreek vanuit mijn eigen winkel. Vorig jaar bijvoorbeeld heb ik mij bezig gehouden met alles te lezen wat Warren Buffett ooit geschreven heeft.
Echt letterlijk alles, hè?
Letterlijk alles, van A tot Z.
Ik heb de dossiers gezien. Het waren iets van 6 mappen bovenop elkaar, echt helemaal vol met papier. Met alles wat hij ooit gezegd heeft en geschreven.
Ja, klopt. Dus het waren 5000 pagina's. Dat heeft even geduurd. Maar eigenlijk de voornaamste insteek die ik daaruit heb meegenomen, is uiteraard, Warren Buffett wordt heel vaak aanzien als een klassieke waardebelegger uit de school van Benjamin Graham. Dus goedkope aandelen op basis van koers-winstverhouding, koersboekwaarde enzovoort. Maar als je die brieven begint te lezen als wat hij heeft gezegd, dat is chronologisch van de jaren 60 tot vandaag eigenlijk, dan merk je dat hij veel vroeger is beginnen focussen op kwaliteit dan de meeste mensen denken.
Ja.
Dus wat hij bijvoorbeeld zei in zijn aandeelhoudersbrief van 1972, geloof ik, is, wel, toen zei hij, wel, ik wil gaan beleggen in een bedrijf, of ik overweeg te investeren in een bedrijf, wanneer 2 criteria zijn voldaan. En dat is enerzijds de return on equity, of het rendement op het eigen vermogen, moet gemiddeld gezien de afgelopen 10 jaar groter zijn dan 20%. En anderzijds, over de afgelopen 10 jaar mag die return on equity nooit kleiner geweest zijn dan 10%. Dus dat is ook iets waar kwaliteitsbeleggers op focussen. En ja, 1972, misschien ook niet toevallig, dat is het jaar dat Berkshire Hathaway ook See's Candies heeft gekocht. Wat ook wel.
Wat was See's Candies?
Dus See's Candies is de chocolaatjes, de fabriek die zij hebben. En het mooie daaraan is, in die tijd Warren Buffett was, tussen aanhalingstekens, super, super gierig, hij wou niet te veel betalen enzovoort. Maar wat ze uit die belegging hebben geleerd is, jaar na jaar, na 1972, elk jaar, dus van 1972 tot vandaag, 2024, heeft See's Candies elk jaar zijn prijzen verhoogd. Mm. En dan zie je dat ze dat voor enkele miljoenen hebben gekocht in 1972. En dat vandaag, ja, het is uit het hoofd, ik denk bijna 2 miljard aan free cashflow voor hen heeft gegenereerd. En dat leerde Buffett van, kijk, als die bedrijven kunnen blijven doen groeien en hun intrinsieke waarde per aandeel kunnen doen blijven toenemen, wel, dan kan het lonen om te betalen voor een goed bedrijf.
Ja.
En je kan ook wel stellen, stel, en dat is trouwens onder invloed van Charlie Munger, Charlie Munger heeft eigenlijk Warren Buffett een beetje de evolutie van waardebeleggen naar kwaliteitsbeleggen getoond.
Ja.
Moest die belegging in See's Candies nooit gebeurd zijn, dan had Warren Buffett vandaag bijvoorbeeld nooit belegd in Coca-Cola of Apple. En zo heeft hij eigenlijk die kracht van die compounders doen inzien eigenlijk.
Waarom denk je dan dat beeld dat Warren Buffett op value zit, dat nog zo aanwezig is?
2 zaken, denk ik. Ik denk eerst en vooral, wel, Warren Buffett in de early days, hij was echt een puur pure waarde beleggers. Dus de zogenaamde cigarbuts, super goedkoop, onder hun boekwaarde enzovoort.
Ja. Maar flutbedrijven vaak dus. Hè?
Ja, inderdaad. Ja, welk probleem had Buffett of welk probleem had Berkshire Hathaway en hebben ze vandaag nog steeds? Wel, net omdat ze het zo goed deden, groeide die size, hadden ze grotere bedragen te beleggen. En eerlijk is eerlijk, dat is makkelijker om te doen via kwaliteitsbedrijven. Waarom? Als je gaat waarde beleggen, wat je eigenlijk doet, is je vindt een aandeel dat volgens jou ondergewaardeerd is, je koopt het, en als je je huiswerk correct hebt gemaakt, wel, dan gaat die waardering stijgen, gaat de beurskoers stijgen, maar is per definitie dat aandeel niet meer ondergewaardeerd, dan moet je een nieuw ondergewaardeerd aandeel zoeken.
Ja.
Terwijl bij kwaliteit is het meer, kwaliteit heeft vaak zijn prijs, wordt door de beurs herkend. Maar als je je huiswerk goed hebt gemaakt, dan gaan die bedrijven hun intrinsieke waarde per aandeel kunnen doen blijven toenemen. En dan moet je niet verkopen. En dan is het inderdaad ook een grappige vraag. Waarom wordt Warren Buffett nog zo vaak als pure waardebelegger aanzien? Wel, dat is puur omwille van hoe hij in de vroege dagen, in de early days, succesvol heeft geworden. Maar ik denk dat het vandaag minder van toepassing is. En iedereen kent de quote van Buffett wel. Wel, wat hij vandaag een beetje zegt is: it's way better to buy wonderful companies at a fair price than fair companies at a wonderful price. Dus hij probeert die wondermooie bedrijven tegen een faire prijs vandaag te vinden.
Ja. Ja. We gaan het straks hebben over de zoektocht naar kwaliteitsbedrijven. Wat zijn hun karakteristieken volgens jou? Hoe vind je ze? Maar eerst ben ik wel even benieuwd, wat is kwaliteitsbeleggen in jouw definitie?
Ja. Iedereen heeft een beetje zijn eigen definitie. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe jullie verdere zoektocht na deze aflevering gaat gaan. Wel, als je het aan mij vraagt om het te definiëren in het kort, dan gaat kwaliteitsbeleggen om beleggen in de beste bedrijven ter wereld. Dus weer die quote van Buffett, wondermooie bedrijven kopen tegen een faire prijs. Of dat is wat je tracht te doen.
Ja.
Ik probeer dat altijd te doen in 3 stappen. En dat is ook wederom, excuses als die naam te vaak gaat vallen, maar wederom gebaseerd op Warren Buffett. Ja. En ook op kwaliteitsbelegger Terry Smith. Je kan dat in 3 stappen doen. Dat is inderdaad 1, wondermooie bedrijven vinden. Dus gezonde balans, hoge marges, goede kapitaalallocatie enzovoort. Ten tweede, geleid door uitstekende managers. Mm-hmm. Dus je wilt wondermooie bedrijven, geleid door uitstekende managers. Super belangrijk. Dus managers waar het bedrijf een beetje een baby is voor hen. Waar ze het niet puur doen voor het geld, maar meer voor het project en hun hart en ziel erin steken. En eens je die bedrijven hebt gevonden, wel, wondermooie bedrijven, geleid door uitstekende managers. Veel andere beleggers weten vaak al dat heel mooie bedrijven zijn. Dus dan is het natuurlijk de kunst om dat soort bedrijven te gaan oppikken tegen een minstens faire waardering, want dat geldt op de beurs zo, maar dat geldt ook in de winkel zo. Wel, kwaliteit kent zijn prijs en die wordt vaak herkend. Dus dan is het zaak om je huiswerk te maken. Maar als jouw huiswerk correct is, als je huiswerk goed hebt gedaan, wel, dan gaat hopelijk die intrinsieke waarde per aandeel aantrekkelijk groeien en op lange termijn gaan beurskoersen altijd die intrinsieke waarde per aandeel volgen. Dus dat is een beetje de essentie, denk ik, van kwaliteitsbeleggen als je het aan mij vraagt.
Ja, dat is een beetje in de gedachte van buy good companies, don't overpay and do nothing van Terry Smith.
Mm-hmm.
Wat ik heel erg werd geraakt toen ik in aanraking kwam met jouw beleggingsstijl, hoe jij je beleggingsuniverse definieert, is dat jij per onderdeel heel erg zoekt naar een soort evidence-based-achtige soort onderzoeken die bewijzen dat die een soort van filtering die jij toepast op je beleggingsuniverse, dat een bewezen outperformance heeft. En dat vond ik dus een hele interessante benadering, waardoor je dus zoekt naar waar zit overal de alfa. Dus ook de factor beleggen waar we een aflevering hebben gemaakt, waar jij dan heel erg let op value, size en quality. Dat die 3 ook laten zien, wetenschappelijk gezien, dat een outperformance kan maken. Dat jij daarnaar kijkt en zo je universe verkleint aan de hand van waar zit de alfa. En dan meerdere filteringen over elkaar legt.
Is dat omdat je uit data weet dat die een outperformance hebben?
Ja, als groep.
Yeah.
Ja, klopt. Daar ben ik eigenlijk een beetje vertrokken vanuit de insteek, waar we het al kort over hadden. Wel, 90% van alle beleggers, zowel particulieren als professionele, doet het slechter dan de markt. Ja. Als we spreken over professionele, maak je zeker geen illusies. Wel, dat zijn verschrikkelijk slimme mensen of verschrikkelijk slimme koppen daar bij elkaar.
Mm-hmm.
Ik had altijd het gevoel, wel, ik ben de domste persoon in de kamer daar, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat zijn de data, dat zijn de feiten. Dan de volgende vraag die je kan stellen is inderdaad, waarom zou ik het beter kunnen doen? Die mensen zijn super slim. En voor mij de enige manier waarop het logisch was dat je het potentieel beter gaat kunnen doen, is dat je gaat focussen op strategieën die hebben gewerkt in het verleden en gaat beleggers gaat bestuderen die al 20, 30 jaar het beter hebben gedaan dan de markt en hen een beetje kopiëren. Dat is ook wat Monish Pabrai zei, I'm a shameless copycat. Dus ja, zeker in de beurs geldt dat ook. En er is een heel mooi boek geschreven, What Works on Wall Street, van James O'Shaughnessy. Mm. Hij heeft eigenlijk allerlei verschillende strategieën getest of gebacktest van 1950 tot 2011 was het, geloof ik, in zijn boek. En dan zie je inderdaad wel, als je gaat kijken naar value, naar waarde, als je van 1956 tot 2011 wel eenvoudigweg de 10% goedkoopste bedrijven volgens de koers-winstverhouding had gekocht, wel dan doe je het gemiddeld 3,5% per jaar beter. Mm. Ik denk heel intuïtief. Hetzelfde geldt voor size, dus kleinere bedrijven. Daar ook heb je een outperformance van een 3,5 tot zelfs 4% per jaar. Dus de markten zijn vaak minder efficiënt daar. En ook voor quality geldt dat. Dus dan heb je bijvoorbeeld een wide moat index van Morningstar. En dan zie je dat bedrijven met een competitief voordeel het sinds 2000, iets later, ook met 3,5% per jaar beter doen. Dus heel eenvoudig zo'n strategieën toepassen, wel, dan doe je het waarschijnlijk, als je dat had gedaan de afgelopen 50 jaar bij wijze van spreken, beter dan 99% van de beleggers. Ja. De volgende vraag, of de vraag die vele beleggers dan zich gaan stellen, is, ja, als het zo eenvoudig is, waarom doet niemand...
Nou, dat was
waarom
precies
niemand
de vraag die ik in mijn hoofd had. Ja.
Nu, een heel goede vraag, denk ik, een heel logische. En ik denk inderdaad, het belangrijke hier is, die outperformances, die zijn waar, die kloppen, maar die gelden gemiddeld en op lange termijn. Dus we spraken over data voor 50 jaar. En het is heel makkelijk om te zeggen, wel, ik ga hebzuchtig zijn wanneer de anderen angstig zijn en andersom. Maar in de praktijk is dat veel moeilijker. En als je het al 3 jaar of 4 jaar slechter doet dan de markt, en per definitie elke actieve strategie gaat het van tijd tot tijd slechter doen dan de markt, wel, dan is het moeilijk om te volharden. Het beste voorbeeld dat ik daarvan kan geven, is denk ik, we spraken over het boek What Works on Wall Street, Jim O'Shaughnessy. Dus hij heeft heel die studie gedaan. Het boek ziet er een beetje uit als een telefoonboek, 900 pagina's. En hij kwam eigenlijk tot de conclusie dat hij had zijn strategie gebouwd, trending value, een combinatie van waarde, kwaliteit en momentum, dat die strategie het superieur deed. Dus hij deed het een 7-8% per jaar beter gemiddeld. Hij heeft die studies gedaan. Hij weet dat het werkt. Hij heeft een fonds gebouwd op basis van die strategie. Extern kapitaal aangetrokken. Na 3 jaar deed dat fonds het super slecht. Hij heeft het verkocht, dat fonds, met massaal veel verlies, want quasi alle klanten waren weg. Iemand anders heeft het overgekocht, is die strategie blijven hanteren. Oh. En dat fonds heeft fenomenaal goed gepresteerd.
Oh, wat...
Maar met andere woorden, iemand die er een boek heeft geschreven, al die studies heeft gedaan, wel, zelfs hij was niet in staat om dat hobbelig parcours dat je soms hebt bij actief beleggen, om daarin te volharden en te blijven doorgaan. En dat is ook wat ik altijd zeg tegen mensen. Daarom is het super belangrijk wanneer je actief belegt, dat je kiest voor een strategie waar je comfortabel bij voelt.
Ja.
Je kan inderdaad iemand zijn strategie of zijn ideeën kopiëren, maar je kan nooit zijn convictie kopiëren. En als jij gaat beleggen in iets of een strategie waar je je niet 100% comfortabel bij voelt, wel, dan is die mijn inziens gedoemd om te mislukken, omdat het dan super moeilijk gaat zijn om te blijven volharden als je het even moeilijk krijgt als actieve belegger.
Dat is allemaal die psychologie, hè? Ja,
het is een lange tijd, een underperformance is moeilijk te verteren. Maar je noemt hier wel, naar mij, een extreem groot voordeel voor de retailbelegger.
Ja.
Als fondsmanager dan kan je het überhaupt niet veroorloven, denk ik, om 3 jaar underperformance te hebben. Dus dan ga je heel erg de index knuffelen. Maar je kan hierdoor wel, als particulier belegger, kan je prima 3 jaar underperformance accepteren.
Als
in theorie.
Ja, klopt. Ik denk dat een heel belangrijke is. Dus ook toen ik nog werkte bij die Antwerpse vermogensbeheerder, wat je heel de dag doet, is, je leest alle analistenrapportjes van Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley enzovoort. Wel, vandaag heb ik die niet meer. En ik denk dat dat je voordeel is. Waarom? Je kan alle ruis, you can cut out the noise, en je kan focussen op wat de essentie is. En keep things simple is denk ik een superbelangrijk ook op de beurs. Het heeft geen zin om de intrinsieke waarde van een aandeel tot 2 cijfers na de komma proberen te bepalen. Wel echt ik ben persoonlijk van de Kempen in België. Daar wordt soms mee gelachen. Maar dan zeggen ze wel, gezond boerenverstand is super belangrijk.
Wat is de Kempen? Is dat
is het noorden van België. Ja. Dus, er heel veel landbouwers enzovoort. Dus daarmee wordt er soms met ons gelachen.
Och, ja.
Maar,
ja.
Vandaar, maar daar zeggen ze inderdaad ook van, ja, echt focus op dat gezond boerenverstand. Logisch redeneren. En je hebt geen nood om allerlei complexe formules of dure analistenrapporten te gaan gebruiken om goed te beleggen.
Ja, hou het makkelijk. Ja. We gaan even nog verder terug naar de basis. En dan zijn Pim en ik eigenlijk het meest benieuwd naar wat zijn de belangrijkste karakteristieken, de criteria van bedrijven waaraan ze moeten voldoen om te kunnen behoren tot een potentieel heel erg goed bedrijf waar je in wil beleggen.
Persoonlijk gebruik ik altijd 6 criteria om op zoek te gaan naar kwaliteit. Dus de eerste is inderdaad de moat of het competitief voordeel.
Ja.
Voor kwaliteitsbeleggers, wel, je gaat nooit beleggen in een bedrijf wanneer zij geen competitief voordeel hebben. Dus ze doen iets uniek, het is heel moeilijk voor rivalen om marktaandeel te winnen enzovoort.
Visa, Mastercard.
Ja, klopt. Dus Visa, Moody's. Mastercard, S&P Global, Moody's, denk ik, heel mooie voorbeelden.
Ja.
Als je naar S&P Global gaat kijken, ja. En Moody's. 20 jaar geleden waren zij de marktleider. Vandaag zijn ze dat nog steeds. En zelfs de financiële crisis, waar ze echt wel heel veel reputatieschade hebben gekend. Dus met andere woorden, ze te hoge kredietratings gaven aan de collateralized debt obligations.
Ja, ja, dus ik ken het van de film.
Inderdaad, ja. Inderdaad. Maar zelfs de financiële crisis, waar ze superveel schade hebben ondervonden, wel, dat heeft hen niet gedeerd. Ze zijn nog steeds de marktleider. En dat zijn bedrijven waar, ja, ik persoonlijk de kans heel reëel acht dat dat over 20 jaar nog steeds het geval is. Dus dat zijn inderdaad zeer mooie voorbeelden.
Ja.
Dus je hebt de moat.
Mm-hmm.
Tweede punt is skin in the game.
Ja.
Je wilt dat de managers die het bedrijf leiden, dat zij insider ownership hebben. Dus dat ze zelf belegd zijn in het bedrijf. Nog beter dat ze nog de oprichter zijn van het bedrijf. Moeilijk te vinden, maar als je die vindt, dan kan dat heel interessant zijn. Dus moat, skin in the game. Derde is de lage kapitaalintensiteit. Hoe minder kapitaal een bedrijf nodig heeft om te opereren en ook om te groeien, hoe beter.
Wat is daar een voorbeeld van?
Hoe je er meestal naar kijkt, is CapEx op sales of de kapitaaluitgaven op de omzet.
Mm-hmm.
Nu, dat geeft eigenlijk weer hoeveel een bedrijf moet gaan herinvesteren in zijn assets, in zijn bedrijven, fabrieken, machines enzovoort, om operationeel te blijven. Geen idee hoe diep we hier kunnen op ingaan, maar dan heb je een verschil tussen maintenance CapEx en growth CapEx. Eigenlijk vooral die maintenance CapEx is belangrijk.
Ja, de onderhoudskosten.
Ja, inderdaad. Ja. Dus hoeveel geld ze nodig hebben om operationeel te blijven. En dat wil je uiteraard zo laag mogelijk.
Autobouwers zijn dan een mooi voorbeeld, denk ik, die een hoge maintenance CapEx hebben.
Inderdaad, inderdaad. Als een bedrijf bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, elk jaar 1 miljard in free cashflow genereert en ze hebben daarvan al 300 of 400 miljoen nodig om puur hun nieuwe machines te kopen en dat soort zaken, wel, dan denk ik dat voor zich spreekt dat het dan veel beter is dat je een ander bedrijf hebt met ook 1 miljard in free cashflow, dat maar 50 miljoen of 100 miljoen nodig heeft om alles up-to-date te houden.
Ja.
Dus daar probeer je ook rekening mee te houden.
Je kan een beetje zien alsof je de verdiencapaciteit die ze nu genereren, dat ze die in de toekomst moeten houden door veel te blijven investeren. Dus de investering is niet in groei, maar in het onderhoud van wat je al hebt.
Ja.
En hoe minder je moet besteden aan onderhoud, hoe meer je overhoudt in je groei. Dus dat is natuurlijk voordeliger.
Ja.
Zo moet je het een beetje zien.
Ja. Okay.
En ook hier weer, als je de S&P 500 zou nemen, dus de belangrijkste Amerikaanse aandelenindex, en je zou een mandje met bedrijven met een lage kapitaalintensiteit nemen, dus bijvoorbeeld CapEx on sales lager dan 5%, ten opzichte van een mandje met bedrijven met een hoge kapitaalintensiteit, dan ga je zien dat, wederom, op lange termijn en gemiddeld, die bedrijven met een lage kapitaalintensiteit het beter doen op de beurs. En we spreken over die 6 karakteristieken. Wat je eigenlijk in elke stap probeert te doen, is je probeert criteria of factoren te gebruiken die het aan zich al beter doen. Dus we spraken al over de moat. Wel, bedrijven met een competitief voordeel doen het op lange termijn gemiddeld 3,5% beter.
Beter uit de data.
Ja, klopt. Skin in the game, net hetzelfde. Dus bedrijven die geleid worden door managers waar het echt een baby is. Wel, je hebt daar de Credit Suisse Family Thousand Study, die zegt familiebedrijven doen het gemiddeld 3,7% per jaar beter.
Ja, okay.
En ook de founders mentality en ook een studie van de Harvard Business Review. Wel, zij stellen dat bedrijven waar de founder nog aan het hoofd zit, het 3,9% per jaar beter doen.
Okay.
Dus zo probeer je elke keer verschillende factoren te combineren die het al goed doen. Je lijstje, je blijkbaar universum gaat slinken en slinken en slinken. Maar zo hoop je al over te blijven met een universum dat aan zich gemiddeld op lange termijn het al goed doet. Maar van, ik zou durven stellen, op lange termijn gaan die 100 bedrijven die in het lijstje zitten, die zouden het rationeel gezien al beter moeten doen dan de markt.
Ja. Maar Pieter, dit is natuurlijk eigenlijk gewoon wel vrij logisch eigenlijk.
Ja.
Dat als je heel veel gaat filteren op dingen die bewezen zijn dat ze een outperformance halen, kan je dus ook nog filteren op bedrijven die kan je wegfilteren die bewezen slecht doen, bijvoorbeeld veel schuld. Als je dat al deze filteringen toepast, voor mij noemde je net al 5 verschillende, dan hou je natuurlijk een vijver over van veel betere bedrijven dan als je alles hebt.
Ja,
dan maakt het spelletje, het maakt vissen wel een heel stuk makkelijker.
Ja, klopt. Dus inderdaad, dan komen we weer terug op, houd het eenvoudig en laten we ons zeker geen illusies maken. Op de beurs zijn heel veel slimme koppen die alle respect naar jullie toe, maar die veel slimmer zijn dan ons met 3. En dan de vraag is, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we het minstens even goed of hopelijk beter doen? En dan denk ik inderdaad, het is bewezen, en ook op de beurs, beleggers en mensen zijn niet rationeel. Een framework of een concept te gebruiken dit intuïtief is, dat heeft bewezen dat het werkt in het verleden. En dat dat beginnen toepassen. En dan denk ik dat je al heel ver bent gevorderd op je beleggingspad.
En je hebt nu 3 karakteristieken genoemd. We moeten er nog 3 volgens mij.
Ja, klopt.
Er waren er 6.
Dus we hebben gepraat over de moat, skin in the game, lage kapitaalintensiteit.
Ja.
Het vierde punt is de goede kapitaalallocatie. En wanneer mij vraagt, kapitaalallocatie is samen met de moat of het competitief voordeel echt wel het belangrijkste.
Okay.
Dus kapitaalallocatie gaat een beetje over wat doet het bedrijf met de inkomsten die ze genereren. En je hebt ongetwijfeld is Mark Leonard van Constellation Software al aan bod gekomen in deze podcast. Hij zei ook, als je 2 identieke bedrijven hebt, dus zelfde businessmodel, zelfde balans, zelfde winstgevendheid, maar zij maken 2 verschillende keuzes wat betreft kapitaalallocatie,
mm-hmm.
Wel, dan ga je zien dat die 2 bedrijven een compleet verschillende uitkomst hebben. En dan kom ik weer terug bij Buffett, die eigenlijk zegt, hij heeft een mega conglomeraat opgebouwd met Berkshire Hathaway. Hij laat al die bedrijven leiden, autonoom leiden door mensen met skin in the game. En hij zegt inderdaad, Warren en tot met vorig jaar Charlie, het enige waar wij op focussen is kapitaalallocatie. Dus wat gaan we doen met het geld dat gegenereerd wordt?
Ja.
Als je iets dieper daarin gaat kijken, welke 4 kapitaalallocatiekeuzes heeft een bedrijf, dan heb je inderdaad organische groei, wat veruit de meest geprefereerde keuze is. Dus wanneer een bedrijf een hoge return on invested capital heeft en ze hebben heel wat herinvesteringsmogelijkheden, wel, dat is echt wel de... Dat is zoals in de vorige aflevering de compounding machines. Wel, die worden zo gecreëerd. Dus veel investeringsmogelijkheden en een hoge ROIC.
Ja.
Ze kunnen ook schulden afbetalen. Kan interessant zijn als een bedrijf net een overname heeft gedaan enzovoort. Die derde keuze is daar M&A. Dus overnames en acquisities. Maar daar, als je naar de data kijkt, als je kijkt naar wat heeft gewerkt in het verleden, wel, dan zie je dat 70% van alle acquisities en overnames waarde vernietigt. Hoe komt dat? Wel, binnen een bedrijf dat geen skin in the game heeft, dus waar de managers niet worden gestraft als ze een slechte keuze hebben gemaakt, wel, dan zie je wel vaak dat ze een ander bedrijf gaan overnemen omdat een groter bedrijf zorgt voor meer prestige, een bonus erop gebaseerd enzovoort. Dus heel wat van die acquisities vernietigen aandeelhouderswaarde. En wanneer je praat over M&A, misschien beter om dan te gaan kijken naar die serial acquirers. Dus bedrijven die in het verleden hebben bewezen, wederom in het verleden hebben bewezen dat ze heel succesvol andere bedrijven kunnen overnemen. Dan kom je bij een Constellation Software uit, dan kom je bij een Technion uit in Zweden.
Ja, een Topicus hadden we.
Ja, een Topicus, inderdaad. En dat soort bedrijven.
Ja.
En dan de laatste keuze die een bedrijf nog kan maken is wel het uitkeren aan aandeelhouders via dividenden, via de inkoop van eigen aandelen.
Ik wil hier nog wel wat over. Wij hebben een aflevering gemaakt over kapitaalallocatie. Ik vind het een moeilijk onderwerp, omdat dit wordt altijd gezegd, dat is heel belangrijk. Maar het voelt voor mij altijd als financial engineering heel erg. Als je iemand daarop goed beoordeelt, dan heb je het al te maken met dat een bedrijf in een late fase zit. Ik vind eigenlijk per definitie is een founder die in een groot beursgenoteerd bedrijf per definitie een goede kapitaalallocator. Want die heeft misschien, nou, hoeveel funding heeft Facebook opgehaald, een Meta? Een paar honderd miljoen. Ze zijn nu meer dan 1000 miljard waard. Mark Zuckerberg is per definitie een extreem goede kapitaalallocator, omdat hij met heel weinig kapitaal dit bedrijf heeft opgericht. Dus, en uiteindelijk wat je aangeeft is dat de beste is organische groei. Dus eigenlijk elke founder-led company is dan per definitie een goede kapitaalallocator. En alles wat erna komt, dat is dan meer financial engineering als er echt geld over is. Maar dan zit je al in zo'n late fase van een bedrijf. Koopt hij wel interessant buybacks? Doet hij dat niet op de hoge koers? En ja, dan zie ik je volgens mij al zo in de marge te rommelen. Uiteindelijk is het toch een hoge ROIC en het bedrijf groeit heel lang door, dan ben je per definitie een goede kapitaallocator.
Ik denk dat het een goede kritiek is op kwaliteitsbeleggen in het algemeen. Wel, wat doe je als kwaliteitsbelegger? Je gaat nooit beleggen in the next big thing, om het zo te verwoorden. En je probeert te gaan beleggen in companies that have already won. Bedrijven die het al super lang super goed doen. Met andere woorden, je zou 20 jaar geleden nooit in een Amazon of een Apple of wat dan ook hebben belegd. Nu, voor mij is dat perfect oké. Omdat, wat is het doel om lichtjes boven gemiddeld te doen over zeer lange perioden? Dat is het doel van kwaliteitsbeleggen. Beleggen in saaie, robuuste bedrijven die er al staan, inderdaad. En dan kom je wederom ook terug bij dat track record. Als je gaat spreken, laat ons kort een voorbeeld nemen, zoals een MedPace. MedPace in 1992, opgericht door August Schoendele. August Schoendele heeft vandaag, de beurskoers een beetje gestegen, dus een vermogen van rond de $2.3 miljard. Hij heeft $2.2 miljard in MedPace zitten. Dus wat kan je al stellen? Wel, hij gaat nooit een beslissing nemen waar hij intentioneel iets slecht gaat doen met het bedrijf. En August Schoendele zit al 30 jaar aan het roer daar. MedPace is super succesvol geweest. En wat je inderdaad weet, wel, ook die beurskoers heeft het super goed gedaan. Dus ook daar een sterk track record. Dan is dat al een serieuze indicatie van inderdaad, dat is een goede kapitaalallocator. Wat je vaak hebt bij bedrijven die geen skin in the game hebben, een traditioneel bedrijf. Vaak zie je dat wanneer iemand zich opwerkt tot CEO binnen een bedrijf, dan is dat zeker niet omdat ze getraind zijn in kapitaalallocatie. Dat is omdat je product supergoed kent, dat is omdat het hoofd van marketing is en zich heeft opgewerkt, enzovoort enzovoort. Dus daar is kapitaalallocatie vaak heel nieuw. En moeten ze dat eigenlijk nog gaan leren, terwijl ze dan in één keer wel heel veel verantwoordelijkheid hebben, want ze zijn CEO. En ze moeten die beslissingen nemen. Maar ook daar weer, denk ik, ja, het track record van die founders is inderdaad per definitie quasi altijd goed. Maar dan sluit je wel een heleboel bedrijven uit waarvan je die zekerheid nog niet hebt. En daarom voel ik me er wel comfortabel bij.
Ja, ik kwam zelf een beetje tot de conclusie dat als ik dan kapitaalallocatie moet controleren, dan kijk ik gewoon niet of ze het goed hebben gedaan. Maar als je het gewoon heel lange tijd niet fout doet,
ja,
dan heb je de stempel, je doet het goed. Dus je gaat gewoon op zoek naar fouten. Je hebt heel vaak dan discussies met mensen van, ja, diegene is goed in het kapitaalallocatie of juist niet, omdat die heeft heel duur buyback-programma gedraaid. Was bijvoorbeeld bij Mark Zuckerberg. Mm-hmm. Ja, hij is slecht in kapitaal, omdat hij aandelen voor $350 heeft gekocht. En nu staat het $80. Nou, ondertussen staat het nu weer hoger. Dus nu in één keer is hij dan wel weer een goede kapitaalallocator. Dus het schiet zo vreemd. Het is zo dat eigenlijk de enige waar je het heel hard op kan beoordelen is op de buybacks. En dat voelt zo simpel.
Ja, klopt inderdaad.
Nou, die is wel duidelijk. De volgende, de nummer 5 zijn we nu aanbeland volgens mij.
Een hele voor de hand liggende, denk ik. Hoge winstgevendheid. Dus hoe hoger of hoe winstgevender een bedrijf, hoe beter. Dan meestal kijk je daarvoor naar de bruto marge of gross marge, die je hoger dan 40% wilt, en dan de profit margin of 10%. En heel veel beleggers spreken over de winstmarge of de profit margin, maar ik denk dat voor de meeste mensen is aangeraden om echt naar die free cashflow te gaan kijken, omdat die veel robuuster is. Je hebt ook een uitstekend boek, Stocks for the Long Run, van Jeremy Sagal. En daar staat een studie in, wederom, van 1800 tot vandaag. Dus waar hij alles heeft bestudeerd van obligaties, aandelen, waardering, size enzovoort. En wat zegt hij? Wanneer je eigenlijk een mandje zou maken met bedrijven die het minste van hun winst vertalen naar vrije cashflow, en je zet die af naar bedrijven die het meeste winst omzetten naar vrije cashflow, wel, dan doen gemiddeld, en ik heb het zelf 3 keer moeten nakijken, ik dacht, het klopt niet, die bedrijven doen het gemiddeld 18% per jaar beter. Waarom? Wel, op het einde van de rit, alles gaat om de cash die het bedrijf genereert. En wat je ook ziet, is wanneer een bedrijf niet veel winst omzet naar vrije cashflow, dan is er een veel groter risico dat er sprake is van fraude, van financial engineering, dus van het make up the numbers. Free cashflow is echt wel een heel belangrijke metric.
Je praat dan nu over de free cashflow conversie.
Ja,
de
klopt.
Conversie.
Inderdaad.
Ja, dus dat is een hele belangrijke. Daar hebben we natuurlijk met Mark over gehad, aflevering van free cashflow.
Ja.
Dat een hele belangrijke maatstaf is. En hoe kijk je daarnaar? Zoek je dan echt naar bedrijven die dan 80-90% hebben of zo?
Ja, dus heel eenvoudig. Dus free cashflow conversie, eenvoudig weg. De free cashflow deel door de net income. En je wilt dat die bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar groter was dan 90%. Of gemiddeld groter dan 90%. Dus
over een lange periode, want free cashflow kan een beetje schommelen.
Inderdaad.
Wil je een langere periode pakken, ja. Dus eigenlijk weer eentje die je wetenschappelijk kan onderbouwen. Zo,
ja, klopt.
Nou, je hebt niet alleen heel veel gelezen, maar je weet het ook nog even allemaal zo uit je hoofd te reproduceren.
Ik denk dat inderdaad, en dat merk je ook bij jullie, wat je graag doet, wat je met passie doet. Wel, dat is een hobby en een beetje je leven. En dan is dat heel leuk om ermee bezig te zijn. Ook om hier te zitten.
Dan gaat het vanzelf. Nou, heel goed. Laatste karakteristiek die we nog willen bespreken.
Ja, dus dat is de seculaire trend. Of de aantrekkelijke groei. Dus wat we weten is dat op lange termijn beurskoersen altijd de evolutie van de intrinsieke waarde volgen. Op korte termijn is dat niet, want dan is er sentiment. Nu, als je weet dat die beurskoersen altijd de intrinsieke waarde volgen, en je weet ook dat de voornaamste drijfveer voor de intrinsieke waarde, of voor die groei, de groei van de winst per aandeel en de free cashflow per aandeel is, wel, dan denk je dat het heel intuïtief is dat het veel makkelijker is voor een bedrijf dat actief is in een seculaire trend, dat het veel makkelijker voor hen is om te groeien.
Ja.
Zij fietsen met wind mee, om het in wielertermen te zeggen, of ze hebben de wind in de zeilen. Wat zijn voorbeelden van zo'n seculaire trends? Wel, je hebt vandaag bijvoorbeeld
obesitas.
Ja, inderdaad. Ik wou net ophalen. Helaas heb je obesitas.
Ja.
Wel, Eli Lilly en Novo Nordisk, die, als je de beurskoersen gaat bekijken, als je dat aandeel 30 jaar had, wel, je hebt er zomaar eentje in je portefeuille nodig om een grandioos succes te zijn als belegger, denk ik. Die doen het supergoed. Wat is een ander voorbeeld? Wel, verstedelijking, urbanisatie. Wie profiteert daarvan? Wel, liftenbouwers. In steden zijn meer liften nodig. Denk aan een Kone of een Otis bijvoorbeeld. Wat heb je nog? Ja, uiteraard cybersecurity gaat ook fors groeien. Ik denk dat niemand het daar oneens mee gaat zijn van de luisteraars.
Nou, de makkelijkste, die waar ik gelijk aan moest denken, is het internet. Dat was altijd de case van Google. Hè?
Ja.
Hoeveel mensen worden er aangesloten op het internet elk jaar? Nou, dat is de groei van Google. Mm. En ook van Netflix. Dat in hun early days, in hun presentatie, zeiden ze al dat nou, onze groei gaat mee met het mobiele internet op telefoontjes.
Ja.
Dat was hun groeipad.
Klopt.
Zo surf op een golf.
Inderdaad. En ik denk dat de voornaamste insteek hier ook, en hopelijk kunnen jullie dat bevestigen, de logica is, denk ik, het is heel intuïtief en het ligt heel voor de hand wat we hier aan het zeggen zijn.
Ja.
Maar het is zoals je zegt, het toepassen is misschien voor sommigen nog een andere zaak. Maar inderdaad, als jij, net zoals met koersfietsen, met de wind mee fietst, wel, dan is het nu eenmaal veel makkelijker. Het gaat veel makkelijker zijn voor een internetbedrijf om te groeien dan een bedrijf wel in een sector die steeds minder en minder wordt gebruikt. En ik zeg maar iets in olie of sigaretten, omdat er toch wel steeds meer bewustwording is. Wel, dus zij hebben het nu eenvoudig makkelijker. Dus de kansen dat ze hun intrinsieke waarde per aandeel gaan kunnen doen groeien aan aantrekkelijke ratios of aan aantrekkelijke percentages, is ook interessanter. En als je gewoon al eens gaat kijken naar hoe de eindmarkt groeit van een bedrijf, wel, als de eindmarkt van een bedrijf groeit met 9-10% per jaar, wel, dan moet eigenlijk dat bedrijf nog niet zoiets gek doen in die industrie, dus gewoon zijn marktaandeel behouden, om al mooi te kunnen groeien. En dan spreek je over het internet, over obesitas, over urbanisatie, cybersecurity, digitale betalingen, ook hoorapparaten bijvoorbeeld, ook een beetje gelinkt aan de vergrijzing. Het ligt voor de hand. Dus wat ik persoonlijk daar een beetje probeer te doen, ook in een stockscreener enzovoort, om wederom je belegbare universum te verkleinen, is gaan kijken of zoeken naar bedrijven die een omzetgroei met minstens 5%, of als je nog strenger wilt zijn, minstens 7%, konden doen toenemen in het verleden en een free cashflow per aandeel ook met iets meer, want je hebt je operationele hefboom, 7-9%. En zo ga je steeds allerlei factoren beginnen combineren die in het algemeen het goed zouden moeten doen.
Ja, nog één punt. Je kwaliteitsbedrijven die hebben natuurlijk vaak hoge marges. Nou, je gaat wel hoge winstgevendheid. Hoe ga je om met disruptie? Want dat is natuurlijk, ze hebben allemaal, hoe Chuck Aker, dat zei, een boel zei op hun rug. Want iedereen wil daar wat van hebben.
Disruptie is voor mij samen met waardering waarschijnlijk het gevaarlijkste of het grootste risico voor kwaliteitsbeleggers. Want zoals we zeiden, kwaliteit wordt vaak erkend door de markt. Die waardering is vaak iets hoger. Als er dan disruptie komt, wel, dan is er een tweesnijdend zwaard in negatieve richting. In de zin van, wel, de bedrijven gaan hun intrinsieke waarde per aandeel minder snel kunnen doen toenemen. Of nog slechter, misschien zelfs dat een beetje daalt. En anderzijds ook, de markt ziet dat ook. Dus die multiple, die waardering, die gaat ook dalen. Waardoor je dan met heel teleurstellende resultaten kan komen als belegger. Wel, wat is voor mij de voornaamste manier om disruptie te vermijden, is die circle of competence. Dus al enkel gaan beleggen in bedrijven die je begrijpt. Warren Buffett definieerde zijn circle of competence wel, er moeten twee criteria aan voldaan zijn. Is één, heel voor de hand liggend, wel, ik moet begrijpen hoe het bedrijf geld verdient. En ten tweede ook, van kijk, ik moet een educated guess, dus ik moet een inschatting kunnen maken van hoe zowel het bedrijf, maar ook die industrie er over 10 en 20 jaar uitziet. Bijvoorbeeld, je weet dat iedereen over 10 jaar nog koffie zal drinken, zijn tanden zal poetsen enzovoort. Hoe dat de markt voor artificiële intelligentie er bijvoorbeeld zal uitzien over 10, 20 jaar, dat is veel, veel onzekerder. Ja. Dus in die zin kan je soms ook zeggen, ja, als kwaliteitsbelegger inderdaad, je gaat niet beleggen in de next big thing. Iets meer tussen aanhalingstekens, ja, saaiere bedrijven, maar ik denk dat op de beurs saai heel goed is. Ja. Ja. Om het goed te kunnen doen.
Dit is waarom groeibeleggers natuurlijk heel erg kijken naar cultuur. Dus je echt een vooral tech-belegger bent, dan is één focus, je primaire focus is cultuur. Want ja, als het een goede cultuur is met
binnen het bedrijf bedoel je?
In het bedrijf, dan kunnen ze zich heel makkelijk pivoten. Dus dan ben je dan hoef je niet te voorspellen over de sector, maar dan voorspel je dat het bedrijf zo een goede cultuur heeft dat het zich heel makkelijk kan aanpassen. Dus meer agile, fragile is. Ja. Daarom kijken zij heel erg daarnaar. Ja. Ik vond het wel interessant wat je zei, want dit is exact wat ik heb meegemaakt dus met Meta en met Adyen. Daar waren precies de twee situaties wat jij nu schetst. Daar was dus disruptie, of dat dacht de markt. Want voor mij ging voor het eerst bij Meta, volgens mij het aantal actieve gebruikers bleef gelijk of ging ietsje naar beneden, echt minimaal. En toen was het in één keer, oh kijk, het groeit niet meer. Het wordt ingehaald door andere social media. En dan in één keer wordt die multiple wordt in één keer heel erg naar beneden gezet. En het groeiperspectief wordt verlaagd. Dus dan krijg je een soort van dubbel zwaard, wat jij aangaf. En dat had je bij Adyen ook. Het was in één keer, marktaandeel verliezen ze. Dus er moet in één keer veel minder voor betaald worden. En de groei wordt flink naar beneden geschroefd. Dus dan krijg je dus een dubbel effect. Ja. En dan kan een aandeel met gemak, naar Netflix trouwens ook, die ging ook één kwartaal dalen qua abonnees, kwam vooral door Rusland, ook gelijk 70% naar beneden. Ja. Dus dat zijn wel, als er disruptiegevaar is, of in ieder geval de markt denkt dat, dan kan er echt, dan kan het gewoon 50, 60, 70% naar beneden. Dus dan krijg je hem dubbel hard.
Ik denk dat twee heel mooie voorbeelden zijn. Als je bij Meta bijvoorbeeld gaat kijken, wel, wat zij zeggen is inderdaad, we gaan superveel investeren in de metaverse. Wat gebeurt er? Het is x aantal miljard. Dus die miljarden die worden niet gebruikt om andere zaken te doen die al winstgevend zijn. Dus dan zie je, het is uit het hoofd wel, een winstmarge, free cashflow marge, gaat met 10% dalen. Dus ook die free cashflow die gaat dalen. En anderzijds ook je multiple gaat van ergens eind de 20, van 30 naar, op het dieptepunt geloof ik, naar 10. Ja. Dus dat is al een daling van 2/3 puur door die multiple. En dan nog eens, ja uiteraard, minder op de bottomline die erover blijft. Dan kan het heel snel gaan. En ik heb geen idee of je vandaag nog belegd bent in Adyen. En
allebei zijn positie nummer 1 en 2.
Dus ik kan het, andersom kan het ook heel snel gaan. Wat uiteraard ook heel leuk is voor jou dan nu op dit moment natuurlijk met Adyen en Meta.
Het was wel emotioneel, wel even leerzaam. Maar ik heb hem helemaal helemaal uitgezeten en ondertussen ook nog bijgekocht. Dus het is voor mij nu goed uitgepakt. Maar dat zijn wel twee situaties waar het kan natuurlijk ook een keer gebeuren dat het wel waar is en dat het niet herstelt. Ja. Dus in beide gevallen was de angst in de markt dus niet terecht. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden te bedenken waar het dus wel terecht was.
Ja,
en dan komt het nooit meer op zijn oude niveau terecht. Dus dit is wel een goed punt, denk ik, om als kwaliteitsbelegger om in de gaten te houden.
Ja.
Oké, we hebben nu zicht op die karakteristieken. Dus competitief voordeel, skin in the game, lage kapitaalintensiteit, uitmuntende kapitaalallocatie, hoge winstgevendheid en een seculiere trend. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar we hebben ook Chuck Aker horen zeggen van het is, of nou hebben we niet horen zeggen misschien, maar we hebben het wel geconstateerd in die aflevering. Er zijn gewoon niet heel veel van die kwaliteitsbedrijven. Dus nou ja, wereldwijd 60.000 beursgenoteerde bedrijven. Hoe gaan we daar het kwaliteitsbedrijf uitpikken?
Ja, dus wereldwijd zijn er ook weer 60.000 beursgenoteerde bedrijven. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat niemand 60.000 bedrijven kan gaan analyseren.
Ja.
Dus
ik ga het niet doen, in ieder geval.
Inderdaad, ik ook niet. Hoe ik het aanpak is wel inderdaad een begin een aandelenscreener gaan gebruiken om, zoals men dan zegt, van we gaan kijken, we gaan proberen de slechte bedrijven eruit te filteren en de goede bedrijven te behouden. En op basis daarvan ga je proberen te zoeken naar eerst een goed belegbaar universum en daarop je portefeuille gaan vormen. We hebben de 6 karakteristieken besproken. En het mooie is ook dat je al die karakteristieken kan gaan kwantificeren.
Okay.
Zoals de moat, hoe kwantificeer je dat? Wel een return on invested capital groter dan 15% en een bruto marge of een gross margin groter dan 40%. Skin in the game, je kan gaan filteren op insider ownership. Hoge winstgevendheid, dus hoge winstmarge en een free cashflow op net income. Groter dan 90%. En
zijn dit getallen die jij zelf hebt uitgezocht? Of is daar een soort van consensus over?
Die getallen heb ik zelf uitgezocht. Maar belangrijke kanttekening hier, denk ik. Er is geen gouden formule of gouden drempel waar dat een bepaald bedrijf interessant wordt. Ik filter altijd voor een return on invested capital voor 15%.
Mm-hmm.
Wel, als je die verhoogt naar 20%, gaat je output er iets anders uitzien. Maar het is ook wel leuk, zeker als je er iets ervaren mee wordt en het iets meer hebt gedaan om een aantal varianten te gaan gebruiken. Omdat je dan gaat zien dat er soms ook andere bedrijven naar boven komen. Zoals bijvoorbeeld in plaats van een return on invested capital ga je een return on capital employed gebruiken. Dat soort zaken.
Okay.
Dus zeker geen gouden formule, maar wat je wel ziet is de bedrijven die uit zo'n screener komen, dat zijn vaak wel hele mooie bedrijven.
Ja. Is een screener, heb je dat ergens? Is dat een soort machientje?
Ja, in professionele sfeer heb je waarschijnlijk een Bloomberg of Refinitiv, maar dat is heel duur. Persoonlijk gebruik ik nu FinChat. FinChat heeft een betalende optie, maar er is ook perfect mogelijk om, er is ook een gratis sectie. En daar kan je bijvoorbeeld gaan screenen voor die karakteristieken.
Okay.
Maar ongetwijfeld zijn er online nog heel wat andere screeners die je gratis kan gebruiken.
Finvis.com is ook een goede. Er zijn heel veel. Als je op aandelen-screeners zoekt, dan zijn er echt. De meeste zijn ook wel gratis, de screener.
Ja, klopt.
Ik wil wel zeggen dat niet alles is even betrouwbaar.
Mm-hmm.
Dus het is een mooie manier om even snel te screenen. Maar als je echt wil weten wat de return on invested capital is of zo, zou je toch echt naar de bedrijf zelf moeten gaan. En
absoluut.
Misschien zelfs moeten uitrekenen. Want
absoluut.
En Bloomberg is een beetje onbetaalbaar?
Ik vermoed dat een Bloomberg ongeveer €25.000 per jaar gaat kosten.
Dat is wel het duurste. Maar de professionals.
Ja.
Het is veel meer dan alleen maar screenen hoor.
Dat is een leuk speelgoedje voor de professionelen.
Ja.
Maar eigenlijk wat je gaat doen als je die criteria gaat combineren, dus hoge winstgevendheid, een hoge ROIC, een hoge aantrekkelijke groei enzovoort, dan zie je vaak met de criteria die ik bijvoorbeeld gebruik, maar wederom, voel je vrij om daar je eigen insteek aan te geven, ja, dat er een 400-tal bedrijven gaan overblijven. Dus uit de 60.000 zijn er nog maar 400 die aan die criteria voldoen.
Ja.
Dan ga je nog een beetje naar beneden brengen. Hoe bijvoorbeeld voor mij persoonlijk, maar dat is een persoonlijke keuze, ik wil geen Aziatische bedrijven, omdat je die cultuur enzovoort minder goed begrijpt. Geen cyclische bedrijven, dus geen exposure naar grondstoffen, geen banken, dat soort zaken. En dan uiteraard ook, ja, altijd binnen je circle of competence blijven. Dus dan heb je nog een lijstje met een 300-tal bedrijven. Ga ik persoonlijk kort door het bedrijfsprofiel, begrijp ik dat, ja, dan mogen ze blijven staan. Begrijp je niet hoe het bedrijf geld verdient, wel, dan gaan ze er ook meteen uit.
Ja.
Dat betekent concreet, je gaat van 60.000 bedrijven naar een 300-400-tal. Je filtert het verder door naar 250. Maar herinner u die 3 stappen, wondermooie bedrijven, skin in the game en dan een aantrekkelijke waardering. Nu hebben we enkel nog maar voor die wondermooie bedrijven gefilterd.
Ja.
Volgende stap is skin in the game, dus dat je wilt dat de owner nog aan het hoofd zit. Of dat er de familiebedrijf is, hoge insider ownership.
Ja.
eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dit is moeilijker om voor te filteren, zeker via een gratis een screener. Maar als je dan inderdaad voor die 250 bedrijven skin in the game wilt, wel dan zie je dat je nog eens een pak minder bedrijven overhoudt.
Ja.
Laat ons zeggen 60-tal. En uiteraard, heel mooie bedrijven, geluid de uitstekende managers, die zijn vaak iets duurder. Op basis van die bedrijven die overblijven, probeer ik dan een portefeuille op te stellen met kwaliteitsbedrijven, met skin in the game, die tegen een faire waardering noteren. Dus eigenlijk is het een beetje een soort van trechtervorm die je steeds gaat versmallen. Dat is voor mij persoonlijk ook een heel belangrijke bij beleggen. Je hebt zoveel opties, er zijn zoveel ideeën, je hebt zoveel informatie op het internet. Wel, zo snel mogelijk nee probeer te zeggen op een idee is voor mij heel belangrijk. Ga je daarmee het kind met het baatwater soms weggooien? Absoluut, maar zolang de bedrijven die nog overblijven, dat zij mooie bedrijven zijn, dan is dat voor mij geen groot probleem.
Je speelt een beetje op zekerheid op die manier.
Is al deze de dingen die je kan invullen in de screener, die staan ook in de show notes. Dus daar kan je ook naar kijken. Er staat heel veel ook over dit proces. En dingen die jij nu vertelt, die kan je gewoon bekijken. Ik vind het wel interessant dat je zegt, ik moest heel erg denken aan angel investors en start-up investeerders. Die moeten vaak duizenden tickets doen. En dan wil elke ticket moet dan de fonds terugverdienen. Echt. Dat start-up, venture capital. En daar is een hele belangrijke regel met investeren in venture capital is deal flow. Ze zeggen dat als je geen deal flow kan creëren, moet je geen angel investor creëren. Want je moet kunnen cherrypicken. Ja. Dat is echt heel belangrijk. Want anders ga je investeren in bedrijven die C-keuze zijn. Omdat je gewoon in die deal flow is niet hoog genoeg. Dus dan is C lijkt A. En dit heb je misschien ook met kwaliteitsbeleggen. Is dat, noem het even de dealflow vertalen naar retailbeleggers. Om goede kwaliteitsbedrijven te krijgen, moet je gewoon een hoge flow hebben van kwaliteitsbedrijven die langs jou komen.
Ja.
Als die flow niet hoog genoeg is, dan denk je misschien dat een C-bedrijf eigenlijk een A-bedrijf is, omdat gewoon de flow niet groot genoeg is. En dat is misschien een heel groot probleem van particuliere beleggers. Is dat je gewoon je bedrijven die langs jou komen, ja, dat zijn er gewoon te weinig. Dus je krijgt, gaan er weinig bedrijven door je vingers heen. Dus je kan nooit de kersen er echt uitpikken. En dat is eigenlijk wat jij wel creëert. Jij creëert gewoon een hele hoge dealflow. Ja. Waardoor je gewoon veel beter kan schalen of iets echt goed is.
Ja, klopt. Ik denk,
het is een numbers game.
Inderdaad. En in België vraagt men mij wel eens, heel leuk Pieter, maar welk Belgisch aandeel of naar welke Belgische aandelen kijk je dan? En bij mij is het antwoord wel, er is geen enkel Belgisch aandeel dat op mijn radar staat. En dat is het ook het mooie van wereldwijd te kijken. Wel, geen idee hoeveel beursgenoteerde bedrijven er in Nederland zijn. In België zijn dat er ongeveer 120. Als je dan van 120 bedrijven gaat vergelijken met 60.000, je vijver waar je uit kan vissen is eenvoudigweg veel groter. En je kan ook veel selectiever zijn en heel streng zijn en criteria, verschillende criteria gebruiken die het rationeel, intuïtief gezien goed zouden moeten doen. En daarom denk ik, ja, die home bias, zoals men dat dan noemt, zo enkel gaan beleggen in bedrijven die gevestigd zijn in je eigen land. Ik denk dat het een heel jammerlijke zaak is, omdat er heel wat moois te vinden is wereldwijd. Ja. En je veel meer keuze hebt. Ja.
Dit zou dus de theoretische onderbouwing ook kunnen zijn. Dat als je belegt in kwaliteit, dat je je kennis ook compound. Omdat je namelijk, hoe langer je belegt, hoe meer bedrijven je hebt langs je komen. Dus hoe beter je kan inschatten of het een A-bedrijf is. Of dat heb je natuurlijk met value veel minder. Dus we moeten eigenlijk allemaal de numbers game spelen als kwaliteitsbelegger door gewoon zoveel mogelijk bedrijven door je handen heen te gaan. Ik vond het ook wel interessant. Jij hebt dus uiteindelijk je beleggingsuniverse, of je investable universe, hoe jij dat noemt, gecreëerd van volgens mij 144 bedrijven uiteindelijk. En die heb jij gebacktest. En dat kon je dan mooi via je Bloomberg terminal doen.
Wat ik heb gedaan is, ik heb al die criteria gekwantificeerd. En wat je dan kan doen via enkele professionele tools is zoals een Bloomberg, gaan kijken, kijk, die backtest in dit geval was van 2011. Het gaan kijken welke aandelen voldeden in 2011 aan die criteria. En als ik deze gekocht zou hebben en verkocht zou hebben wanneer ze niet meer aan die criteria voldeden en nieuwe gekocht wanneer er nieuwe bij kwamen, hoe goed zou je dan gepresteerd hebben?
Ja, dus je gaat je eigen cijfers, je eigen kwantificering ga je testen.
Ja, klopt, inderdaad. Dus net zoals dat we hebben gekeken, werkt het om te beleggen in de goedkoopste bedrijven?
Ja.
Ga je dat dan eigenlijk ook doen voor je eigen strategie die je hebt opgesteld?
Ja.
Er valt heel wat te zeggen over backtest, inderdaad. Je kan bewijzen wat je wil. Maar altijd wel interessant, of ik vond het althans interessant om eens te gaan kijken. En dan zie je inderdaad dat sinds 2011 die strategie of die criteria een 6-7% beter hebben gedaan dan de MSCI World.
Wow.
Heel belangrijke kanttekening, is het de intentie om die outperformance te blijven behalen? Absoluut niet. Ik denk dat quasi daar niemand ook niet in slaagt. En wanneer je daar wel in slaagt, wel, dan behoor je bij de Warren Buffets, bij wijze van spreken. Ik denk niet dat dat realistisch is. Waarom? Er zit dan ook bijvoorbeeld wat survivorship bias in. Dus dat enkel de bedrijven die het inderdaad goed hebben gedaan, dat zijn de lijst blijven, ja, enzovoort. Maar het toont wederom wel intuïtief aan dat je op het juiste spoor bent, ja, met zo'n soort strategie. Dus wat je hier hebt gedaan, ook bij die picktest, we hebben enkel nog maar kwantitatieve criteria gebruikt. Dus zaken die je door je computer haalt, bij wijze van spreken. En dan uiteraard de volgende stap is, met de bedrijven die overblijven, zelf gaan analyseren, zelf in de jaarverslagen duiken. Ja, gaan kijken, zijn ze effectief interessant? En op basis daarvan je portefeuille, ja, op te stellen. Dus een continue trechtervorm dat je van 60.000 bedrijven het gaat terugschroeven naar een portefeuille van 15 tot maximaal 20 aandelen.
Je hebt dus daarmee een soort van bewezen dat je een vruchtbare vijver hebt. En nu komt natuurlijk, ja, de volgende stap is met de hand eigenlijk bedrijven uit te zoeken. En dan heel erg ook let op de waardering. En dat misschien in te delen in verschillende soorten bedrijven. Nou, daar gaan we het volgende aflevering over hebben. Over waardering,
ja,
en over het opdelen van die lijst van bedrijven in verschillende soorten of type bedrijven.
Ik zou bijna zeggen, ik ben blij dat we nog een aflevering, ja, hebben, want er zijn nog zoveel.
Maar dat is misschien ook wel leuk. Die 144 bedrijven, die hebben we ook op de website gezet.
Ja.
Dus dank je wel daarvoor. Ik denk dat het voor de luisteraar, en ikzelf ook uiteraard, heel leuk vindt om hier eens doorheen te gaan. Ik denk dat ik misschien maar 10% daarvan ken. Dus dat geeft alweer aan dat mijn vijver echt heel klein is. Dus die moet ik gaan vergroten.
Ja.
Er zitten zoveel bedrijven in die ik niet ken. Het voelt in het begin heel ongemakkelijk om dan een bedrijf op te gaan zoeken die je helemaal niet kent. Waar je gewoon er nooit van gehoord hebt. Ook in een industrie waar je niet bekend mee bent. Of het product niet zelf niet. Je moet een soort van 3-4 drempels overheen, merk, ja, ik.
Wat ik persoonlijk zou doen als je met dat lijstje start. Want alle luisteraars kunnen het bekijken. Wederom niet veel mensen gaan zin hebben om 144 bedrijven te gaan analyseren. Ik zou het lijstje nemen en als het goed is, dan staan er ook filters op elke kolom. Om het nog een beetje, de vijver nog een beetje kleiner te gaan maken. Dus dat je inderdaad gaat zeggen is, wel, laten we eens filteren voor alle bedrijven met een return on invested capital boven de 20% die hun winst per aandeel of hun free cashflow per aandeel met 12% per jaar deden groeien. En die de afgelopen 10 jaar hebben gecompound aan 15%. Dan blijven er misschien, ik zeg maar iets, nog 15 bedrijven over. Zal je eraan een aantal kennen. En diegene die je niet kent, kan je een keertje snel door je eigen analyse halen. Bij mij, bij Compounding Quality, is er ook een soort van community, net zoals bij jullie. En daar worden dagelijks ook een vijftal bedrijven voorgesteld. Wat denk je van aandeel X, aandeel Y, aandeel Z? Ik denk de insteek daar is, wederom, zo snel mogelijk nee proberen te zeggen. En voor 98% van de bedrijven die worden voorgesteld, slaag je er meestal in na een tijdje, het vraagt wat training uiteraard, om binnen de 90 seconden te zeggen van nee, dit is geen aandeel voor mij omwille van de reden X, Y en Z. Dat kan zijn omdat de kwantitatieve criteria niet goed zijn. Zelfs puur omwille van het feit dat de beurskoers naar mijn oog te volatiel is, dat ze nog maar net op de beurs staan. Dus
nou, wel leuk dat je dat zegt. Want dat heb ik dus nu. Dat vind ik dus zo fijn aan de community. Bijvoorbeeld Luc Kroes zit bij ons, ja, ook in de community. Die heeft laatst een artikel geschreven over MIPS.
Ja.
Nooit van gehoord. En die staat dus nu ook op jouw lijst. Dus nu, en ik had het laatst iemand ook over. Die had een helm daarvan gekocht. Dus voor mijn fietshelmen. Dus nu heb ik eigenlijk op 3 verschillende plekken
al iets gehoord daarover.
Om dit bedrijf er nu over te zitten. Dus nu word ik een soort van getriggerd. Van oké, dan moet ik, ja, dus.
Dit is hoe reclame ook werkt.
Dan moet ik, ja, eigenlijk wel. Het bedrijf is 3 keer. Ik heb 3 touchpoints nu.
Ja.
Dus zo werkt het wel een beetje. Dus je wordt ook wel, als je bepaalde beleggers hoog hebt zitten. Of die vind je, je denkt, nou, die manier, die filter eigenlijk ook al die, ja, aandelen. En als die, ja, als die het aandeel interessant vinden, dan is het voor mij ook de moeite waard om te kijken. Ja. Dus dat is de kracht van de community wel erg. Dus
inderdaad.
Je gebruikt collectieve filters.
Helpt je ogen openhouden. Ja.
En van elkaar leren. Luc is een fantastische persoon. We kennen elkaar ook heel goed. En ook, ja, bij mij bijvoorbeeld. Ik ben op MIPS gestoten door Luc. Dus ook alle credits voor hem.
Ja.
En ik denk dat het een grote asset zal zijn voor de community.
Kijk, bijna al het goeds komt uit België. Chris Van ja. Multibagger kwam ook al uit België.
Hebben jullie nog plek voor twee verdwaalde Nederlanders?
Absoluut, altijd meer dan welkom. Okay,
gelukkig. En je bent ook het boek met van de kaviaarformule waar we het vorige aflevering over hebben gehad. Ben jij aan het vertalen naar het Engels?
Ja, Luc? Klopt. Dus hopelijk hebben sommige luisteraars de kaviaarformule gelezen. En jullie ook. Luc is daar de auteur, dus maar we zijn een beetje aan het samenwerken om ook een Engelse vertaling of een Engelse versie van dat boek uit te brengen. En dat zou op 1 mei moeten lanceren dit jaar.
Kijk, nou mooi, dan mag de rest van de wereld er ook van genieten.
Ja, dan hebben de Belgen echt impact. Nou, mooi.
Ja, hartelijk dank, Pieter.
Ja.
Maar je gaat nog niet weg. Een heel belangrijk onderdeel, waardering.
Je moet natuurlijk wel nog op het goede moment kopen.
Ja, en je hebt ook nog wel een leuke manier om dit lijstje weer in te delen in verschillende buckets. Daar gaan we het ook nog over hebben.
Ja, dus.
Ja, ik kijk ernaar uit.
Ik ook. Stay tuned, luisteraar. Over 2 weken komt de volgende aflevering met Pieter Slegers. Pieter, dank voor nu. En dan zeg ik, investeer in je kennis en beleg met beleid.